Dankjewel. Wat goed om hier te zijn. Ik ga even mijn scherm zo instellen dat ik alle schermen zie. Hallo allemaal. Tof om vanmorgen bij jullie voor te gaan. Toen ik hier ongeveer een jaar geleden voor gevraagd werd, had ik het me wel anders voorgesteld. Als iemand me toen had gezegd van, joh Jesse, over een half jaar dan kun je niet meer naar het voetbalveld. Want alle voetbalclubs zijn gesloten. Je kunt ook niet meer naar je kerk, want alle kerkgebouwen zijn gesloten. En iedereen moet verplicht binnen blijven. Dan had ik gedacht van, nou, denk het niet. Dat je gedacht, die is gek. Maar het is zo. Het is de wereld waar wij nu in leven. En het is een bijzondere tijd ook daarom. En ik heb Maurice al een tijdje. We hebben elkaar leren kennen op de sprekersopleiding die we allebei hebben gevolgd. En daar mochten we elkaar spreken beoordelen. En zodoende dacht Maurice van, nou, ik ga die Jesse eens vragen om voor te gaan in Aalsmeer. Leuk om dat nu ook te mogen doen. Wat ik vanmorgen eigenlijk wil doen is dat ik jullie wil meenemen in het grote plaatje van wat God door de Bijbel heen aan het doen is. En dat wel op Vaderdag. En eigenlijk wil ik het een vaderdag maken die in het teken staat van God de Vader. Om te laten zien hoe hij als vader zijn volk steeds geleid heeft. Maar ook om aan jullie te laten zien wat dat voor jullie mag betekenen. Voor jullie vertrouwen in God. En specifiek voor het ontmoeten van God in zijn tent. Dus ik heb het vanmorgen over Gods tent. Maar voor ik daarbij kom. Dat doe ik via een hele grote omweg en die begint in Genesis. En als je je Bijbel bij je hebt, heel fijn. Als je hem in de buurt hebt staan of je hebt een mobieltje waarop je Bijbelteksten kunt vinden, aanbevolen om die vanmorgen wel even bij te pakken, want we gaan echt door verschillende teksten heen. En we gaan echt op een avontuurlijke route door de Bijbel heen om te ontdekken wat wil Vader God ons vanmorgen vertellen. Ik wil beginnen met deze opmerking. Dat ik merk in onze tijd dat er best wel een zoektocht is, en misschien wel specifiek onder jonge mensen, om te ontdekken van waar roept God mij nu voor? Wat is mijn unieke plekje in deze wereld? Hoe kan ik mijn talenten en gaven het best inzetten op een manier die God behaagt? Wat is zijn plek voor mij? Wat is de roeping die God gegeven heeft? En ik ben ervan overtuigd dat iedereen zo'n roeping heeft, zo'n stem van binnen die je ergens naartoe neigt. Maar voordat we kijken naar zo'n specifieke roeping die bij jou past, is het goed om te kijken naar de roeping die God aan alle gelovigen heeft gegeven. Iedereen die hier vanmorgen luistert. En die roeping die staat vlak na een heel bekende tekst in Romeinen 8. In Romeinen 8 staat namelijk dat God bij machte is om alles ten goede te keren voor diegenen die van hem houden. Maar dan vlak daarachter staat ook meteen een roeping voor alle gelovigen. En dat staat in Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat voor wie God liefhebben en wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest worden van talloze broeders en zusters. Het gaat me om dat laatste vers. Daar gaat het over roeping, daar gaat het over bestemming. Wat is de bestemming in dat vers die aan ieder van ons is meegegeven? De bestemming om gelijk te worden aan het evenbeeld van zijn zoon, Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, dit is het overkoepelende doel. Hij die God zelf is. in mensvorm. En die ons geleid heeft altijd. Hij is het beeld van God op aarde. Hoe het eruit zou zien als God op de aarde zou rondwandelen. En wij zijn geroepen naar zijn evenbeeld. Dat is ook meteen mijn hoop voor vanmorgen. Als het er ook maar enigszins aan bijdraagt, wat ik vanmorgen vertel, wat we horen in de liederen, wat we vieren in het avondmaal, als het ook maar enigszins eraan bijdraagt, dat in ieder van ons een klein beetje meer veranderd is naar dat beeld van Gods Zoon, Jezus Christus, dan is het wat mij betreft al meteen een geslaagde ochtend. Dus dat is mooi. En ik denk dat dat wel moet lukken vanmorgen. God zelf is bij ons. We hebben met Pasen al gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat betekent hij leeft. En dat betekent ook hij leeft nu. En hij is bij ons. We hebben zelfs inmiddels alweer het Pinksterfeest gevierd. De geest is uitgestort. En die is ook bij ons. En door de geest en door de zoon komt ook de vader bij ons wonen. We zijn niet alleen. We zitten hier vanmorgen in aanwezigheid van vader, zoon en geest. De God die in zichzelf een community vormt. De God die van eeuwigheid is tot in eeuwigheid. De God die al voordat de aarde en de wereld en de kosmos geschapen werd, in community met zichzelf was. Vader, zoon en geest. En die uit de overvloed van de liefde tussen die drie uiteindelijk de mens heeft geschapen. Dat is het begin van Gods grote verhaal met deze wereld. Het is een verhaal van liefde. En voor wie specifiek dat aspect van God, die liefde van God, meer wil uitdiepen, raad ik je aan om vanmiddag eens de brief 1 Johannes door te lezen. Dit is belangrijk omdat hoe je naar de wereld kijkt, hoe je naar God kijkt, beïnvloedt je hele verstaan en alles wat je leest over Jezus en in de Bijbel. En daarom begin ik met dit overkoepelende beeld. God is in zichzelf een community. God is liefde en uit die overvloed heeft hij de mens geschapen. Daar in de Hof van Eden. We zullen nu niet heel Genesis 1, 2 en 3 gaan lezen, maar in een samenvattende vorm wil ik er wel over vertellen. We lezen daar namelijk dat de geest Gods over de wateren zweefde. En ook dat de aarde dor en doods was. Je zou kunnen zeggen de aarde was een grauwe plek. Zonder leven. En midden in die dorre en doodse plek, die grauwe plek, zet God een tuin neer. De tuin van Eden. En in die tuin plaatst hij vogels, hij maakt de lucht, hij maakt de zon. Hij plaatst daar ook mensen. Van alle dingen die God maakt, zegt hij, dat is goed, 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 dat is goed. Tot hij de mens maakt en dan zegt hij, dat is zeer goed. Je hoort het enthousiasme er gewoon van afspatten. En dat is wat ik bedoel als ik zeg, God is in zichzelf liefde. En vanuit zijn goedheid maakt hij alle goede dingen. Met de mens als kroon op de schepping. Dan zegt hij, het is zeer goed. Hij had ernaar uitgezien. Iemand te maken naar zijn evenbeeld. Een mens. Met een naam. Het unieke aan de mensen. God geeft zijn naam. Hij geeft zijn koninkrijk. Jullie mogen heersen over de vogels in de lucht, de vissen in de zee, het vee wat op het veld is. Jullie krijgen heerschappij. En hij geeft ze een wil. Namelijk de keuze tussen twee bomen die daar staan. Ze hebben de vrije wil. Kies je voor de boom van het leven of kies je van de boom van goed en kwaad, waarbij God heel nadrukkelijk zegt, kies alleen voor de boom van leven en houd je verre van de boom van de kennis van goed en kwaad. God geeft de mens een naam, een koninkrijk en een wil. In die volgorde. Eerst een naam. Je mag erbij horen, want je hebt een naam. Je mag heerschappij uitvoeren en vervolgens mag je ook de juiste keuzes maken. Alleen we weten ook dat verhaal van Genesis, wat bedoeld was als een tuin, een levendige plek die zich alsmaar zou uitbreiden, zodat de hele aarde vol zou zijn van het leven en de kleur die God geeft, uiteindelijk liep dat verhaal anders af. En moest God zelfs een engel daar neerzetten om die plek te bewaken, omdat de mens eruit gegooid werd. En in die tussentijd is iets gebeurd. In die tussentijd kwam een slang. De Satan kwam in de vorm van een slang naar de mens toe. En het is heel opvallend wat hij daar tegen de mens zegt. Als jullie eten van die boom van de kennis van goed en kwaad, die God jullie verboden heeft, dan zullen jullie als God zijn. Hij draait de volgorde om. Hij zegt, gebruik je wil om de andere keuze te maken. God heeft iets voor je verborgen. Dan zul je heerschappij hebben, zul je net als God zijn, kunnen heersen over alles. En uiteindelijk zul je zijn evenbeeld worden. Een naam krijgen zoals hem. De Satan houdt hen dingen voor die God hen al had gegeven, maar in de verkeerde volgorde, misleid, getwist, omgedraaid. Het is de bedoeling dat we beginnen bij de naam die we gekregen hebben. Want alleen dan, als we beseffen wat onze naam is, dat we geschapen zijn in het evenbeeld van God, dat we altijd bij hem mogen komen, niet op basis van wat we doen, maar op basis van onze naam. Alleen dan kunnen we op een juiste manier begrijpen wat het is om te heersen. Namelijk dienend heersen, helpend en liefdevol. En alleen dan kunnen we onze wil gebruiken om de juiste keuzes te maken. Steeds te kiezen voor het leven en niet te kiezen om te oordelen op basis van onze beperkte kennis van wat goed is en wat kwaad is. U ziet, God is de God van het leven en van de overvloed. Wat je dan vervolgens ziet, is eigenlijk het verhaal van het Oude Testament, wat vele eeuwen lang duurde, waar God instituties plaatst en volgelingen kiest, die allemaal iets moeten laten zien van dat komende koninkrijk. Het gaat steeds over koninkrijk. En dan helemaal aan het eind van de kanon van het Oude Testament, daar staat één vers, en dat kun je wel het Vaderdagvers noemen. Malachi 3, waar God de kanon afsluit met de woorden, voordat de dag aanbreekt, dat het hart van de kinderen weer naar de vaderen gekeerd zal worden, en het hart van de vaderen opnieuw weer naar de kinderen gekeerd zal worden. Dat oerverlangen van God om samen met zijn kinderen te zijn. Hij ziet dat het verbroken is. Hij ziet dat het kapot gemaakt is en hij zegt, dat is wat ik weer ga herstellen. Daaraan zul je mijn dienstknecht herkennen. Hij gaat het weer echt Vaderdag maken, een dag om te vieren. Hij gaat harten weer naar elkaar terug laten keren die gebroken waren. Hij gaat bij wijze van opnieuw die tuin maken in die dorre en doodse wereld. Hij gaat weer kleur geven. Dat is mijn zoon. Dit is ook wat je ziet als Jezus vervolgens na zijn doop uit het water komt en hij hoort een stem uit de hemel. En die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik een welbehagen. Dit is hoe God zichzelf openbaart aan Jezus. Hij geeft hem een naam, hij is de geliefde zoon. En het lijkt wel alsof het patroon zich meteen weer herhaalt. En dat is ook begrijpelijk. Jezus wordt de tweede Adam genoemd door Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Het verhaal ontvouwt zich opnieuw. Opnieuw komt de slang. Opnieuw komt de Satan. En in de woestijn zegt hij tegen Jezus, Als jij de zoon van God bent. Let op. Als je de zoon van God bent. Maar wacht even. Daarnet heeft Jezus nog van zijn vader zelf gehoord dat hij de geliefde zoon is. Zie je hoe de Satan dingen die voor God zeker zijn, bij ons in twijfel probeert te trekken? Als je Gods zoon bent, verander dan deze stenen in brood. Laat zien wat je doen kunt. Jezus weigert, want het staat geschreven. Als je de zoon van God bent, spring dan van de tempel af en zorg dat je opgevangen wordt door engelen, zodat iedereen het zal zien en goed van je zal spreken. Nee, want het staat geschreven. Als je de zoon van God bent, neem dan al deze koninkrijken aan en heers. Neem al dit bezit tot je, want als je veel bezit hebt, dan kun je op basis daarvan iets betekenen. Nee, want het staat geschreven. En het geldt ook voor ons net zo, dat we zo vaak onze identiteit en wie we zijn halen uit wat we doen en wie anderen zeggen dat we zijn en al onze bezittingen. Maar al die dingen doen er niet toe als je de stem van de Vader hebt verstaan. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Of je nou wel of niet veel spullen hebt, doet er allemaal niet meer toe. Je bent geliefd tot in de kern van je wezen en dat is waar het om draait bij God. Dat is wat hij tegen Jezus zei. Dat is waardoor Jezus al die verleidingen kon weerstaan. Dat is wat wij nodig hebben om steeds weer opnieuw te horen. Ik ga verder in deze lijn en Jezus leert zijn discipelen om te bidden. En hier zet het herstel nog verder voort. Als jullie willen bidden, bid dan als volgt. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Naam, koninkrijk en wil komt Jezus herstellen. En iedere keer dat wij dat gebed bidden, bidden we het opnieuw. Naam, koninkrijk en wil. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Laat het gebeuren. En van daaruit krijgen wij dat weer van God terug. Een naam van Hem, geliefd. Een koninkrijk, een plaats om te heersen in ons leven. Hoe beperkt het ook is, iedereen die kan denken en kan bewegen, heeft een mate van koninkrijk. Je hebt een gebied, een cirkel van invloed, iets waar jij het voor het zeggen hebt. En als je getrouw bent in dat kleine wat aan jou gegeven is, dan kan God je over meer aanstellen. De bedoeling is om dat uit te breiden en meer van God te laten zien. Een tuin van Eden te creëren in je leven en God samen met jou dat te laten meecreëren. Een proces van co-creatie. God is daarbij. Dit is het goede nieuws. Daarvoor is Jezus zelf gekomen. De scheiding tussen God en mens is weggenomen. En wij mogen weer samen met God dienend regeren in deze wereld en zijn koninkrijk laten zien. En ik vind het een geweldige uitdaging. En ik weet nog dat toen ik zelf op 16-jarige leeftijd tot geloof kwam en echt een snotneus was en een irritante tiener, dat ik veel ruzie maakte met mijn ouders. En in ons huis gold eigenlijk alles behalve dat het hart van de ouders tot de kinderen waren gekeerd en het hart van de kinderen tot de ouders. Ik zie al wat gezinnen naar elkaar lachen, herkenbaar natuurlijk. Dat is zo'n leeftijd waar je doorheen gaat. En toen ik begon te bidden tot God en van hem wilde horen in mijn stille tijd, kreeg ik alleen maar te horen dat ik mijn ouders vergeving moest vragen. En dat was bepaald niet waar ik zin in had als tiener. Dus deed ik er niets mee. En de volgende dag ging ik weer en mijn kamertje om de Bijbel te lezen, te bidden tot God. En opnieuw werd ik overtuigd. Ga naar je vader toe, vraag om vergeving. Het is niet goed om ruzie te maken, te schelden. Niet gedaan. Uiteindelijk werd ik op een dag hartstikke ziek, overgeven. En toen kwam me dat lied in mijn hoofd, waar vergeving is, daar zal genezing zijn. Nou, toen was ik wel overtuigd. Een stukje eigenbelang wat erin meespeelde. Ik ben ook echt naar mijn vader gegaan toen. Ik heb hem vergeving gevraagd voor wat ik heb gedaan. Ja, in de opvoeding is natuurlijk ook niet alles perfect gegaan. Dus hij vroeg mij ook vergeving voor wat mis was gegaan. En toen hebben we elkaar omhelst. En dat was een heel bijzondere ervaring. Alsof ik niet alleen mijn vader ontmoette, maar in die omhelzing ook iets van, op een nieuwe manier van God leerde kennen. De vader die dicht bij zijn kinderen wil zijn. En ja, ik ben ook beter geworden. Dat was een fijne bijkomstigheid, maar er gebeurde iets op een veel dieper niveau. Om God te leren kennen als een vader. En weer op een goede manier met mijn eigen ouders om te gaan. Het is een van de dingen die continu in de Bijbel terugkomt. Ook in de 10 geboden al. Daar staan 8 dingen die je niet mag doen en 2 die je wel moet doen. En de 2 die je wel moet doen zijn je ouders eren. En een dag rust nemen in de week. Ook in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat wie zijn ouders eert, dat daaraan beloften zijn gekoppeld van goed en lang leven. En hoe mooi zou het zijn om juist op Vaderdag dat ook te gaan doen, misschien als het voor jou geldt. Laat daar vergeving zijn, want dan kan er ook genezing komen. En herstel. Ik ben wat afgedwaald van het oorspronkelijke thema waar ik over zou spreken, namelijk Gods tent. Maar ik had het toch op mijn hart in de voorbereiding om hier wat van te zeggen. Om het grotere plaatje te zien waarbinnen God onder zijn volk woont. En voor iedereen die niet van de lange preek houdt, maak je geen zorgen. Ik zal het nu niet te lang meer houden. Maar ik heb begrepen dat het thema van Gods tent wel relevant is. Omdat ook jullie als gemeente ook op zoek zijn naar mogelijk een nieuwe plek om als gemeente samen te komen. En ik wil jullie zeggen, er is geen enkele reden om bang te zijn. God is met jullie en die zal jullie een plek wijzen. Dat zeg ik ook uit mijn eigen ervaring. Steeds in onze gemeente hebben we dat ook gezegd, dat tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen en hij zal ons ook nu weer een plek vooruit wijzen. Dus wees daarmee bemoedigd en zoek die plaats op waar God samen met jou wil zijn en waar je dat gebed bidt. Laat uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En dan mag je er vertrouwen in hebben dat God zijn tent ook bij jou zal bouwen. In het Oude Testament zie je dat er een plaats van de ontmoeting was, een plek waar God bij zijn volk woonde. En in het Nieuwe Testament zie je dat in Johannes 1 vers 14, Jezus heeft onder ons gewoond. En het woord voor wonen daar is het woord tabernakel. Eigenlijk staat daar, heel gek, Jezus tabernakelde onder ons. In Jezus kwam die tent van God weer dichtbij, de plaats waar God woont. En nog altijd ook vandaag de dag staat die uitnodiging. Als je erkent en gelooft dat Jezus in je woont, als je zijn naam hebt genoemd als Heer, als redder van je leven, dan staat die uitnodiging ook voor jou om hem te ontmoeten in zijn tent. En daarom sluit ik af met dit vers uit Johannes 14, vers 23... In de afscheidstoespraak, vlak voordat Jezus zou sterven, mag hij nog een keer zijn leerlingen toespreken. En dat hele stuk van Johannes 14 tot 17 is indrukwekkend, maar specifiek wil ik deze woorden noemen vanmorgen. Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben. En mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben, en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. En met deze woorden mogen we de rest van deze dienst ingaan en met name ook het avondmaal. Waar Jezus heel dichtbij komt, ja zelfs in ons komt door brood en wijn. Hij wil bij u wonen. Hij wil bij u komen en de Vader zal u lief hebben. Welkom in Gods huis, zou ik zeggen. Dat is wat ik wilde vertellen vanmorgen.